Gemeente, wij staan vanmiddag stil bij het Leidensevangelie, van het evangelie van Matteüs, waarvan wij in lezen hoofdstuk 26, eerst vers 31 tot 35 en daarna lezen we vanaf vers 47 tot 56 en het laatste deel vers 51 tot 56 is de tekst voor de preek vanmiddag. Dus onze schriftlezing is Matteüs 26 vers 31 tot en met 35 en 47 tot en met 56. En de tekst voor de preek zijn de verzen 51 tot en met 56. We lezen Matteüs 26 vanaf vers 31. Jezus gaat naar de Olijfberg toe en toen zei Jezus tegen hen: u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei: al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tegen hem: al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Lees verder in vers 47. En als ze in Gethsemane zijn, en Jezus heeft geworsteld in het gebed en daarna zijn discipelen wakker gemaakt. En terwijl hij nog sprak, zie Judas, een van de 12, kwam er aan en met hem een grote menigte, met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. Hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd: degene die ik kussen zal, die is het, grijp hem. En hij ging meteen naar Jezus toe en zei: gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zei tegen hem: vriend, waarvoor bent u hier? Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En dan begint hier de tekst voor vanmiddag. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg met oor af. Toen zei Jezus tegen hem: doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? Op dat moment sprak Jezus tot de menigte: bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij te vangen? Dagelijks zat ik bij u in de tempel om onderwijs te geven en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen verlieten al de discipelen hem en vluchten. Tot zover onze schriftlezing. Dus de tekst voor de preek is vers 51 tot en met 56 van dit gedeelte. Het thema voor de preek is: Jezus geeft zich over en hij doet het ten eerste zonder geweld. Hij wil niet dat Petrus voor hem vecht. Ten tweede doet hij het zonder zijn discipelen die allemaal wegvluchten. En ten derde geeft Jezus zich over zonder ongehoorzaamheid aan zijn vader. Want de schriften moeten vervuld, het plan van God, dat moet gebeuren. Dus Jezus geeft zich over ten eerste zonder geweld, ten tweede zonder zijn discipelen en ten derde zonder ongehoorzaamheid aan zijn vader. Jezus geeft zich over ten eerste zonder geweld, ten tweede zonder zijn discipelen en ten derde zonder ongehoorzaamheid aan zijn vader. Als eerste, Jezus geeft zich over zonder geweld. Gemeente, jongens en meisjes, je hebt misschien wel eens iets gehoord of gezien over een arrestatieteam. Dat is zo'n groep politiemensen die gevaarlijke criminelen moeten oppakken. Ja, die politiemensen hebben natuurlijk altijd pistolen bij zich, of zelfs nog van die grote geweren. En ze hebben kogelvrije vesten aan en helmen op. Ja, want als zo'n boef gaat schieten, daar moeten ze natuurlijk sterker zijn en hem gevangen kunnen nemen. Maar het mooiste is natuurlijk als een arrestatieteam iemand heel onverwacht kan overrompelen. Dat iemand niet kan gaan schieten of andere gevaarlijke dingen kan gaan doen. Nou, midden in de nacht komt er ook zo'n arrestatieteam op Jezus af. Heel onverwacht. Ja, want die Joodse leiders die vinden dat Jezus dood moet. Ze willen hem zo graag gevangen nemen. Maar ja, dachten ze, niet bij het feest, dat is te gevaarlijk. Kan er oproer komen, want ja, Jezus is heel populair bij de mensen. Maar nu helpt Judas hem. Judas weet waar Jezus 's nachts is. Ja, die kans moeten ze grijpen natuurlijk. Ze hebben snel een hele grote groep mannen opgetrommeld. Die hebben zwaarden en stokken bij zich. Nu hebben ze de kans om Jezus te overrompelen. Midden in de nacht. Alsof Jezus een hele gevaarlijke misdadiger is. Hij zat iedere dag gewoon in de tempel. Ze konden hem zo pakken. En hij had geen wapens bij zich. Geen bodyguards of zo. En hij deed niemand kwaad. Ze konden hem zo arresteren. Maar dat durfden ze niet. Maar ze hebben een andere manier bedacht. Met list, bedrog en met geweld. Ja, want als er gevochten gaat worden, ja, dan moeten zij natuurlijk sterker zijn. Dan moeten zij winnen. Zij zijn sterker. Met meer mensen. Ze hebben met hun zwaarden en stokken kunnen Jezus en zijn discipelen nooit tegen hen op. En het wordt een verrassingsoverval. Nou, voor Jezus toch niet. Die weet al wat er gaat gebeuren. En hij weet ook al wat hij gaat doen. Jezus gaat zich overgeven. Maar zijn discipelen, ja, die weten van niets. Het is daar donker in Gethsemane. We kunnen ons bijna niet meer voorstellen. Hè? We hebben overal wel straatverlichting en huizen en gebouwen die licht geven. Zeker in de stad. Daar is het gewoon donker. Misschien wat schijnsel van de maan. Ja, ik vind alleen maar dat geflakker van die fakkels, hè, dat het arrestatieteam bij zich heeft. En de discipelen, ja, die waren in slaap gevallen. Maar Jezus maakte hen wakker. En ineens is daar die groep, die troep mannen met zwaarden en stokken. En Judas, die is er ook bij. En hij geeft Jezus een kus in het scheme donker. En opeens springen allerlei mannen op Jezus af. Ze grijpen hem. En de discipelen, die zijn compleet overrompeld. Wat gebeurt er nu? En opeens grijpt er een naar zijn zwaard. Je moet niet denken aan zo'n groot zwaard van zo'n ridder. Maar meer een soort dolk, een klein zwaard. Dat hadden mensen wel vaker bij zich. Het is Petrus. Matthäus zegt er niet wie het is, maar dat lees je bij Johannes. Petrus die haalt zijn dolk tevoorschijn. En die, ja, zo kennen we Petrus. Hè. Die is impulsief en actief. Petrus die laat de dingen niet zomaar gebeuren. Hij slaat erop los. Hij steekt erop los met zijn dolk. Of misschien mikt hij wel, hè, op de nek van die slaaf van de hoge priester. In ieder geval, wat er gebeurt is dat hij zijn oor afhakt. In dat tumult, in het donker. En die slaaf, die heet Mogens, vertelt Johannes ons ook. Nou, goed zo, Petrus. Jij wilt je meester verdedigen. Je houdt van hem. Jij laat ook dit gemene spelletje niet zomaar gebeuren. Jij wilt met Jezus sterven. Jij bent een echte discipel van Jezus. Oh ja? Jezus zelf denkt daar heel anders over. Hoor, Jezus begint te praten. Terwijl de mensen die mannen hem vasthouden en willen vastbinden. En zegt, berg je zwaard op. Alle die het zwaard opnemen, zullen door het zwaard omkomen. Nou, let op wat Jezus zegt. Jezus zegt niet alleen dat hij zich wil overgeven. Hij zegt niet alleen van Petrus, nou nee, jij hoeft niet voor mij te vechten, ik ga mij overgeven. Nee, Jezus zegt meer. Wat hij zegt, dat gaat verder. Hij zegt, op deze manier mag jij mij niet verdedigen, Petrus. In mijn koninkrijk past geen geweld, dat je naar het zwaard grijpt. Als je mij volgt, als je bij mij hoort, dan moet je je zwaard opbergen. In mijn rijk, daar verdwijnt twist, wrok en geweld. En daar zal alles door de vrede bloeien. Ja, Petrus die weet niets anders dan zijn hand uitsteken en zijn zwaard grijpen. Dat is zijn logica, zijn manier van denken en reageren. Dat is heel anders dan wanneer Jezus zijn hand uitsteekt. In zijn koninkrijk gaat het anders. Als Jezus zijn hand uitsteekt, is dat nooit om iemand te beschadigen. Als Jezus zijn hand uitsteekt, dan brengt hij genezing, zoals bij die Melaatse man. Jezus raakt hem aan. Ik wil, word gereinigd. Petrus zelf had gezien hoe Jezus met zijn hand de hand van zijn schoonmoeder pakte, die zo ernstig ziek was. Meteen was de koorts weg. Met zijn hand pakte Jezus de hand van dat dochtertje van Jairus. En ze werd weer levend. En hij gaf haar terug aan haar ouders. Jezus stak zijn hand uit en hij stak zijn vingers in de oren van een doofstomme man. Hij raakte zijn tong aan en die man kon weer horen en praten. Met zijn handen wees Jezus naar zijn discipelen om ze te bemoedigen. Zei, jullie zijn mijn moeder en mijn broeders. Hij stak ook zijn hand uit naar Petrus toen hij op de golven liep en begon weg te zinken. Kleingelovige, waarom heb je gewankeld? Jezus stak zijn handen uit. Hij legde ze op de kinderen die bij hem gebracht werden. En hij zegende hen. En ook hier, nadat Petrus zijn hand heeft uitgestoken met zijn zwaard, steekt Jezus ook zijn hand uit. En hij geneest dat oor van die slaaf weer, zoals Lucas ons vertelt. En als Jezus straks naar de hemel gaat, steekt hij zijn handen uit, zegen het over zijn discipelen en zo verlaat hij hen. En nog later, als Johannes op Patmos is, dan verschijnt Christus aan hem in al zijn heerlijkheid. En Johannes valt als dood aan zijn voeten. Maar Jezus is nog steeds hetzelfde. Hij steekt zijn hand uit, legt hem op Johannes om hem te bemoedigen. Vrees niet! Als Jezus zijn hand uitsteekt, dan brengt hij genezing, heelheid, vrijheid, bemoediging, zegen, vrede. Nooit, nooit gebruikt Jezus geweld. Nooit duwt hij anderen weg of naar beneden. Zijn koninkrijk, dat komt niet door kracht of geweld, maar door zijn geest. De geest die vrede brengt, rechtvaardigheid en blijdschap. Er zijn mensen die heel nare ervaring hebben met wrede handen van mensen. En ze zijn bang geworden voor de handen van anderen. Maar Jezus' handen zijn zo anders. Die doen geen pijn. Ja, als ze pijn doen, is het als de pijn van een dokter om te genezen. Zijn handen brengen zegen. Zijn handen laat hij doorboren voor ons, aan het kruis. Ja, er zijn mensen die bang zijn dat Gods hand een strenge, straffende, wrekende hand is. Maar kijk eens naar de handen van Jezus. Wat doet Hij? Hij brengt verlossing. Hij brengt vrede. Hij brengt Gods genade voor zondaren, voor vijanden. Dat is evangelie. En wat Jezus doet, dat moeten wij ook leren. Als wij onze hand uitsteken en iets doen, dan moeten wij heelheid brengen. Bemoediging. Vertrouwen. Vrede. We moeten mensen naar ons toetrekken in plaats van ons af te duwen. Bij het koninkrijk van God past geen geweld. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden, want zij lijken op zijn eigen zoon. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat mogen we wel bidden, want dat is wel ook wel heel moeilijk voor ons. Die neiging, hè, om een ander te overweldigen, weg te duwen, pijn te doen, naar beneden te halen. Ja, met woorden of met daden, die neiging die zit heel diep in ons. Die zat een neiging die Petrus had toen hij zijn zwaard trok. Terugslaan, de ander raken. En zonde maakt ons gericht op onszelf. Als je kinderen niet doen wat je zegt, word je boos. Nou was het altijd maar heilige verontwaardiging. Als je de pijn, als je ziet dat je kinderen ongehoorzaam zijn. Dat je verontwaardigd bent over de zonde van anderen. Maar laten we eerlijk zijn. Hoe vaak is het niet dat je gewoon boos wordt omdat je zin in krijgt. En je reageert met geweld. Soms met lichamelijk geweld, vaker met verbaal geweld, met woorden. De ander, laten we zien dat je sterker bent dan de ander. Dat je zin krijgt. Dat jij de baas bent. Ja, of als dingen van een ander ons niet zo aanstaan, dan gaan we ze doorvertellen. Ja, roddelen is een heel subtiele manier van vechten met woorden. Je valt een ander aan. Dat hij zichzelf niet eens kan verdedigen. Of als een ander je pijn doet, dan sla je terug. Jij doet mij pijn, doe ik jou ook pijn. Letterlijk. Erop slaan, maar of met woorden, of soms zelfs zonder woorden, door te zwijgen. Ook zonder woorden kun je gewelddadig zijn. En hoeveel relaties, hoeveel huwelijken zijn niet stuk gegaan door al dat geweld van ons. En als je zelf iets verkeerd doet, ga je het niet toegeven. Nee, je wijst naar de ander. En je vergroot de fouten van de ander uit. He, jij altijd. Je duwt anderen weg in plaats van dat je ze naar je toe haalt. En wie Christus wil volgen, die moet dat afleggen. Leer van mij, zegt hij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Leer het van hem. Zie hoe hij zich overgeeft zonder geweld. Hoe hij altijd zijn handen uitstrekt in liefde. Hoe hij ze laat, hij steekt ze ook hier uit, hij laat ze vastbinden en straks vastspijkeren aan het kruis. Om zo voor ons vrede te brengen. En zijn geest, die wil van ons vredestichters maken. En vredestichter, dat is wat anders dan dat je altijd maar soft moet zijn en zoetsappig en alles moet laten gebeuren, niks van moet ergens, alles met de mantel van de liefde bedekken. Nee, liefde kan ook confronterend zijn. En liefde gaat soms ook de strijd aan. Heel veel goede dingen die komen er niet zonder strijd. En liefde laat een ander niet zomaar toe om te zondigen. Maar de liefde strijdt nooit op zo'n manier dat een ander naar beneden wordt geduwd. Want de liefde zoekt zichzelf niet. De liefde zoekt het behoud van de ander en het belang van de ander. Ja, soms moet je dat doen door grenzen aan te geven. door te confronteren, kan moeilijk zijn voor anderen. Een kind wil heel vaak niet gecorrigeerd worden. En ook voor volwassenen. Ja, die willen graag wat zij op dat moment fijn vinden. Maar als je dan een grens aangeeft, dan kan dat boosheid oproepen. Nou, toch moet dat soms. Maar een grens aangeven, dat is wat anders dan iemand kleineren. Of een ander bewust pijn doen om de pijn zelf. Bij vrede stichten gaat het om dat je handelt uit de liefde. Daar kunnen confrontaties, er kan strijd bij horen. Maar altijd zonder dat geweld. Dat anderen naar beneden duwt en wegduwt en pijn doet bewust. Want Jezus, Hij geeft zich over zonder geweld. Dat is ons eerste aandachtspunt. Dan gaan we naar het tweede punt. Jezus geeft zich over zonder zijn discipelen. Niet alle mensen zijn van die vechters. Misschien herken jij jezelf niet zo heel erg in Petrus. Er zijn eigenlijk wel ruwweg twee verschillende manieren waarop mensen reageren op conflicten, op problemen, op moeilijkheden. Je hebt vechters, als Petrus die erop losslaan. En je hebt vluchters. Ja, waarvoor je kiest, waarvoor je geneigd bent te kiezen, hangt vooral af van je karakter, wat je in je leven hebt meegemaakt. De een is geneigd om bij problemen terug te meppen. De strijd aan te gaan. Niet toegeven. De ander, die kiest er liever voor om te vluchten. Wegwezen bij die narigheid. Ik hoef al die ellende niet. Nou, Jezus wil niet dat zijn discipelen voor hem vechten. Ja, dan naar de andere mogelijkheid. Ze vluchten. Ze gaan er allemaal als een haas vandoor. Het is ook niet zo moeilijk daar in het donker. Terwijl Jezus wordt vastgebonden, maken de discipelen dat ze wegkomen. Kijk, daar gaat Petrus. Die wel voor hem wilde strijden. En daar gaat Johannes, van wie Jezus zoveel houdt. En Andreas en Jacobus en Filippus en al die anderen, ze gaan er allemaal vandoor. Ze maken dat ze wegkomen. In het donker van de nacht. En Jezus blijft alleen achter. Hij geeft zich over zonder zijn discipelen. Hij vlucht niet. Ja, wat zijn die discipelen? Slechte leerlingen van Jezus. Wat hebben ze slecht geluisterd naar zijn onderwijs. Hoe had Jezus zijn discipelen geroepen? Wat zei Jezus toen hij ze riep? Volg mij! En wat zei hij toen hij hem vertelde dat hij zou gaan lijden en sterven? Zo iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op en verloochenen zichzelf en volgen mij. Niet vechten, niet vluchten, maar volgen. En nog een paar dagen geleden, ook hier op de Olijfberg, had Jezus erop gewezen hoe belangrijk het is om vol te houden, om te volharden, om zijn naam te blijven belijden. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En net toch had hij ze gewaarschuwd onderweg. Jullie zullen deze nacht allemaal aanstoot aan mij nemen. En Petrus, juist hij protesteert heftig. Nee, gaat niet gebeuren. En ook al moet ik met u sterven, ik ga u nooit verloochenen. En hetzelfde zeggen al de discipelen. En nu, even later, vluchten ze allemaal weg. Ja, de stijl van Jezus, die past niet bij hen. Zoals Jezus het wil, zo kunnen zij het niet. Als vechten niet helpt, dan maar vluchten. Volgelingen worden vluchtelingen. Wat is dat onthutsend. En dat ook verootmoedigend voor ons. Denk maar niet dat jij het als volgeling van Jezus wel even beter gaat doen. Denk niet dat je uit jezelf wel een goede christen wordt. Als je denkt dat jij dat zelf wel kunt, dan ga je keihard onderuit. Dat onderwijs van Jezus, dat krijgt niet vanzelf een plekje, een plek in je leven. Als je, ja, dat ga ik doen, dat lukt mij wel, dan wordt het een grote mislukking. Ja, je kunt een volgeling van Jezus zijn. Je kunt het leren om niet te vechten en niet te vluchten, maar om te volgen. Maar je kunt dat nooit zonder Hem. Zonder zijn geest. Die je met Hem verbindt. Die je op Hem richt. Zonder de geest van Christus kun je geen volgeling van Hem zijn. Je kunt God niet dienen zonder de levende geloofsverbondenheid met Jezus Christus. Je hebt de kracht van zijn dood nodig. En de kracht van zijn opstanding. En juist daarom. Daarom geeft Jezus zich nu over in de dood. Zonder zijn discipelen. Helemaal alleen. Voor hen. Ja, die discipelen, dat zit zich hier natuurlijk mee te kijken. Wat een schaamtevolle gebeurtenis. Dat zij allemaal vandoor gaan. Maar dit is nog veel grotere schaamte en schande voor Jezus zelf. In die tijd, in die cultuur draai je alles om eer en erkenning. In de veelheid van de onderdanen is de heerlijkheid van de koning. Nou, wat is Jezus voor een koning? Een koning zonder onderdanen. Hij is een generaal zonder leger. Straks spotten de soldaten hem. Wees gegroet, koning van de Joden. Koning zonder onderdanen. De schaamte bedekt Jezus. En zijn discipelen maken niet alleen zichzelf te schande, maar nog meer hem. En ook die schande, die heeft Jezus veracht. Hij wil deze weggaan, ook de schimp en smaad en overlast op zich nemen. Waarom? Omdat wij God hebben verlaten. Hem te schande maken. Met onze zonde en zelfgerichtheid. Omdat wij tegen God in opstand komen. En daarom wordt Jezus nu alleen gelaten. Om alleen Gods toorn over de zonde te dragen. In onze plaats. Hij gaat sterven voor zijn discipelen. Hij sterft voor zondaren die het zo moeilijk kunnen vatten. Hoe hij de dingen bedoelt. En als ze het al wel beginnen te vatten, dan lukt het ze zo moeilijk om het in praktijk te brengen. Hij gaat sterven voor weglopers. Voor die discipel die het hartstikke riep. Dat hij hem nooit zou verloochenen. Dat wilde vechten. En die gaat hem straks ook nog verloochenen. Iedereen gaat weg bij hem. Wat kan het ook een troost zijn als je moeilijke dingen meemaakt, als je moet lijden, dat er mensen om je heen zijn, die bij je zijn, die aandacht voor je hebben, bij wie je verhaal kwijt kunt. Gedeelde smart is halve smart, zegt het spreekwoord. Dan is de smart van Jezus dubbele smart, want hij houdt niemand over. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. Ik zoek hen vergeefs. Vergeefs moet eenzaam wenen. Al mijn bekenden zijn verdwenen. Dat overkomt Jezus. Die altijd anderen opzoekt. Die nooit op zichzelf gericht is. Hij komt helemaal alleen te staan. Hij die altijd anderen goed doet, die anderen nooit naar beneden heeft geduwd, die altijd blijdschap en vrede bracht. Hij moet het allerergste geweld ondergaan. Hij wordt bespot en gegezeld, belasterd en bespuwd, gekruisigd. Het geweld van Gods toorn, dat daalt neer op zijn eigen zoon. En Jezus, hij geeft zich daaraan over. Zijn vader wil dat. En hij wil het zelf ook zo. Omdat de vader en de zoon zondaren lief hebben. Zondaren
Die vechten voor hun eigen eer. Die vluchten voor hun eigen hachje. Die zichzelf liever hebben dan God en anderen. Dat is het evangelie. Jezus vecht niet, hij vlucht niet, hij volgt zijn Vader. Om ons bij de Vader terug te brengen. Hij gaat onder in het geweld van Gods toren om ons daarvan te bevrijden. Hij gaat onder in het geweld van mensen om daar een einde aan te maken. Om ons te vernieuwen en ons tot volgelingen van hem te maken. Alleen, hij doet dat. Hij geeft zich over zonder zijn discipelen. Dat is ons tweede aandachtspunt. We gaan naar het derde punt. Jezus geeft zich over zonder ongehoorzaamheid aan zijn Vader. Jezus geeft zich over. Waarom? Hij zegt het. De schriften moeten vervuld worden. De schriften, die van hem getuigen, die spreken over zijn lijden en sterven. De Zoon des mensen moet lijden, veel lijden en verworpen worden. De herder moet worden geslagen. En de schapen, die moeten verdreven worden. Jezus, hij moet met de misdadigers worden gerekend. Hij moet veracht worden. De onwaardigste onder de mensen. Iemand voor wie je het aangezicht verbergt. Iemand die helemaal alleen wordt gelaten. Om zo onze zonden op zich te nemen. Onze ongerechtigheid te dragen. De straf die ons de vrede aanbrengt moet op hem zijn. Door zijn striemen komt er voor ons genezing. De schriften van de profeten moeten vervuld worden. Als mens heeft Jezus zijn roeping leren verstaan door de schriften. Als mens is hij toegenomen in kennis en wijsheid. En de geest van God heeft hem een steeds dieper inzicht gegeven in de schriften. In het woord van God. En zo is Jezus zijn roeping gaan verstaan. Dat hij zijn ziel moet overgeven in de dood. En de zonde van velen moet gaan dragen. En die schriften moeten vervuld worden. Het plan van God, dat moet gebeuren. En daarom geeft Jezus zich over, zonder geweld, zonder zijn discipelen. Om zijn Vader helemaal gehoorzaam te zijn. Hij had maar hoeven bidden. En er zouden meer dan 12 legioenen engelen klaarstaan. Een legioen, dat was een afdeling van het Romeinse leger met meer dan 5000 soldaten. Jezus hoeft het maar aan zijn Vader te vragen, hoeft maar te bidden. En er staan meer dan 70.000 engelen voor hem klaar. Ja, die hakken dat groepje mannen met zware sokken zo in de pan. Maar Jezus doet dat niet. De schriften moeten vervuld worden. Gods plan moet volbracht worden. Nou, die actie van Petrus, dat is een verzoeking voor Jezus. Zoals eerder de duivel hem verzocht, ook al met die engelen. Van nou, spring van de tempel af. De engelen zullen je dragen, is Gods belofte. Staat toch geschreven in de Bijbel? Heeft God toch beloofd? Maar Jezus moet zijn Vader gehoorzamen. Hij wil niet buiten de weg van zijn Vader gaan. Hij moet zijn werk volbrengen. Hij is gehoorzaam tot het einde. Hij heeft lief tot het einde. Wat is dat wonderlijk. Ieder jaar weer in die lijdenstijd. Dan treft me dat hoe gewillig Jezus is om te lijden en te sterven. Hoe gehoorzaam hij op dat doel afgaat. Wat hebben wij een trouwe, een liefdevolle zaligmaker. Wat is Jezus? Een gewillige redder. Wat is zijn liefde? Onbevattelijk groot. En wat is zijn ontferming onpeilbaar diep. Wat is zijn genade hemelhoog. Wat is zijn trouw oneindig groot. Ik wil zingen van mijn heiland. Van zijn liefde wondergroot. Die zichzelf gaf aan het kruishout. En mij redde van de dood. Ik wil het wonder gaan verhalen. Hoe hij op zich nam, de straf, hoe in liefde en genade hij het rantsoen gewillig gaf. Ik wil mijn dierbare heiland prijzen, spreken van zijn grote kracht. Hij kan overwinning geven over zonde en Satans macht. U hebt hem toch ook lief. Jij houdt toch ook van de Heer Jezus. U wilt hem toch ook volgen. U zingt toch ook over hem. Wat zegt u? Hebt u Christus niet lief? Waarom niet? Wat had hij nog meer moeten doen om uw liefde waardig te zijn? Had hij nog gewilliger moeten zijn om te lijden? Had hij nog meer alleen gelaten moeten worden? Is hij niet gehoorzaam genoeg geweest aan zijn vader? Blijft u liever God te schande maken als God zo'n grote liefde laat zien? Blijft u liever uw eigen eer zoeken, op uzelf gericht, als hier Christus zo op zondaren gericht is? Blijf je liever zondigen? Met je halfslachtige leven, een beetje dit, een beetje dat, een beetje God en een beetje van alles en nog wat. Blijf je daarmee doorgaan als Christus zo diep voor de zonde moest lijden? Kruisig Christus niet opnieuw, maar omhels deze zonde, deze zaligmaker die zondaren lief heeft. En zeg niet dat u dat niet kunt. Hij zal u trekken met zijn liefde. Als u niet bij Christus kunt komen, nou dan komt zijn Heilige Geest u wel halen, als u het maar vraagt aan hem. Hem uw liefde en uw gewilligheid geeft. Hij zegt niet dat u onwillig bent. Ja, dat bent u van uzelf. Maar daarom, juist daarom, is hij zo gewillig geweest. Hij heeft de straf daarvoor al gedragen. U wilt misschien niet, maar hij wil wel. Roep hem aan. Als u wilt. U kunt mij reinigen. Hij zal zijn hand uitstrekken. U zijn liefde aanraken. Ik wil. Word gereinigd. En zeg niet dat uw leven eerst moet veranderen. Zijn liefde, die zal uw leven veranderen. Zijn geest zal u van dood levend maken. De liefde van God in uw hart uitstorten. Dat je niets anders meer kunt dan hem liefhebben en voor hem leven. Indien iemand onze Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Het geweld van de toorn van God, dat moet u treffen als u deze grote liefde veracht. Hebt u hem lief? Ja toch? Het kan toch niet dat u hem niet lief hebt? Leef dan ook voor hem. Neem uw kruis op en volg hem. Ga niet vechten als het moeilijk wordt. Vlucht niet weg, maar volg hem. Ja, nu vluchten die discipelen allemaal weg. Maar straks dan zoekt Jezus hen weer op. Hij heeft voor hen gebeden, dat hun geloof niet zal ophouden. Hij heeft voor hen zijn leven gegeven en de schriften vervuld. En dan zoekt hij ze weer op en hij zendt ze uit in de wereld. Om voor hem te leven, om van hem te getuigen. En zij gaan Jezus volgen in zijn lijden. Ze gaan net als Jezus, gehoorzaam doen waartoe God hen geroepen heeft, te getuigen van hem, ongeacht wat dat hem brengt. En als er vervolging komt, dan vechten ze niet terug. En ze vluchten er ook niet langer voor weg. Ze volgen, ze weten dat lijden de enige weg is naar de heerlijkheid. En dat geldt ook voor ons. De weg van God naar de heerlijkheid is de weg van het lijden. Ga dat niet uit de weg. maar volg Jezus. Ja, dat is niet gemakkelijk. Dat vraagt hè, zelfverloochening, je kruis opnemen. Het is ook niet makkelijk om een vredestichter te zijn. Het is niet makkelijk om het heil van anderen te zoeken als anderen je kwetsen. Het is niet makkelijk om goed te doen in een omgeving die jou geen goed doet. Maar ga achter Jezus aan. Blijf dicht bij hem. Doe wat hij deed. Dat is de weg naar de heerlijkheid. Door het lijden heen. En hij geeft ons alles wat wij daarvoor nodig hebben. De kracht van zijn opstanding. De gemeenschap van zijn lijden. En na zijn dood en opstanding. Als Christus zijn geest geeft. Dan wordt alles anders. Dan zijn discipelen standvastig. En getuigen ze onverschrokken. Omdat Jezus alleen voor hen door de dood is gegaan. Daarom kunnen ze de dood onder ogen zien, zonder angst en vrees. En door de kracht van zijn geest standvastig zijn. De Heilige Geest maakt van vechters en vluchtelingen volgelingen, geweldenaars. Maakt hij vredestichters, lafaards, maakt hij standvastig. Maar dat zijn wij alleen in de levende afhankelijkheid van Christus. In onszelf blijven we vechters en vluchters. Maar in hem zijn we nieuwe schepselen. Met een nieuwe liefde. Met een nieuw verlangen. Met een nieuwe kracht. Blijf in hem. Alleen zo kan je leven vrucht dragen. En leef bij het woord. Om je roeping te verstaan. Zoek Christus. En richt je iedere keer weer op hem. Als je faalt, zoek bij hem vergeving. Als je die neiging merkt om te vluchten, zoek bij hem kracht. Als je die neiging hebt om terug te vechten, zoek bij hem liefde. Kijk naar die liefde die zich zo gewillig overgeeft. Die het kruis verdraagt en schande veracht. En draag je kruis achter hem aan. Schaam je niet voor hem, maar belijd zijn naam. En daarom spoort de apostel Paulus ons ook telkens weer aan om standvastig te zijn. Om sterk te zijn. Om alles te doen voor Christus. En vanuit die levende verbondenheid met hem. 1 Korinthe 15 eindigt daarmee. Zo dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig in het werk van de Heere, als die weet dat uw arbeid niet te vergeefs is in de Heere. Efeze 6, voort, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Wij kunnen Christus volgen. We kunnen sterk zijn om ons kruis te dragen. Het kan. Maar alleen in hem zijn kracht, in onze zwakheid. En daarom spoort Paulus zijn geestelijke zoon Timotheus aan. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En daarom kan Paulus het zeggen. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Christus gaf zich over voor ons. Laten wij ons overgeven voor hem. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 52. Het is een psalm die twee manieren van leven tegenover elkaar zet. Eén manier van leven met geweld en vertrouwen op jezelf. En dan word je uiteindelijk neergeveld. En een andere manier van vertrouwen op God. En op zijn gunst. En dan zul je in eer en godsvrucht bloeien. We gaan zingen op Psalm 5 en 6 van Psalm, vers 5 en 6 van Psalm 52.
Amen.